De reden waarom ik dat stukje voorlees vanmorgen uit de Romeinenbrief en uit de brief aan de Galaten, is, broeders en zusters, om u eigenlijk opnieuw onder de aandacht te brengen hoe belangrijk dat die openbaring aan Abraham wel is. Voor mezelf geloof ik persoonlijk dat het de op één na belangrijkste openbaring is na de persoon van de Heer Jezus Christus. En in de voorafgaande twee overdenkingen die we met elkaar gehad hebben in de afgelopen maanden, namelijk het evangelie aan Abraham verkondigd en Abraham en de stad van God, was het eigenlijk mijn bedoeling om jullie erop te wijzen het belang van de voorgeschiedenis van Genesis hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11, om te begrijpen wat nu de oorsprong is en de reikwijdte van de beloftes die gemaakt zijn aan Abraham. Het was de bedoeling dat jullie dat ook beter zouden begrijpen. Want die beloften die vormen eigenlijk een beknopte weergave van Gods agenda, waarin dat Gods reddingsplan voor de mensheid en voor de ganse schepping uiteen wordt gezet, geopenbaard wordt. Want het is juist in Genesis hoofdstuk 1 tot 11 dat duidelijk wordt waarom dat God moet overgaan om zo'n grootschalig reddingsplan te ontvouwen. Uiteindelijk hebben we gezien in die eerste 11 hoofdstukken dat de toenemende verspreiding van de zonde en Gods oordeel die erop volgt, zeg maar vanaf Eden tot aan de torenbouw van Babel, duidelijk maakt dat God indringend moet gaan ingrijpen. En het mooie is, als we opnieuw Genesis 12 vers 1 tot 3 gaan lezen, dat in Genesis 12 vers 1 tot 3 er 5 maal gesproken wordt over zegen. God spreekt 5 maal over zegen. En dat is een geweldig contrast met wat je vindt vanaf hoofdstuk 3 tot aan hoofdstuk 12, waar er 5 maal gesproken wordt dat God vervloekt of vervloeking brengt. In 2 versen wordt er 5 maal gesproken over zegen. Laten we nogmaals die verzen lezen uit Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot en met vers 3. Dan lezen we, Javijn, u zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een grote natie maken, u zegenen en uw naam groot maken. Wees een zegen, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle familieklans van de aardbodem gezegend worden. Ik hoop dat je begint te zien en te begint te begrijpen wat eigenlijk Gods motivatie is achter de roeping van Abraham. Steeds meer wordt duidelijker dat het Gods grote verlangen is om te zegenen en niet om te vervloeken. Een zegen die reikt tot alle families, alle familieklans van de ganse aardbodem. En dat is een eerste belangrijke vaststelling, broeders en zusters, die ik vanmorgen dubbel en dik eigenlijk wil onderstrepen. Want voor een groot deel van de evangelische wereld, zelfs in Vlaanderen, is dat eigenlijk niet zo. Is men zich niet bewust van de rijkwijde van de beloftes die aan Abraham zijn gemaakt. Men focust zich vooral op de rijkwijde van de beloftes in functie van de, mag ik het zo zeggen, de biologische nakomelingen van Abraham. De belofte van een volk en een land. Maar wat ik je vanmorgen wil laten zien, is dat die beloftes van, of beter gezegd aan Abraham, die betrekking hebben op zijn nageslacht en op het land, dat die ondergeschikt zijn en altijd ondergeschikt blijven aan Gods universele zegenrijke plan voor al die families, al die familieklans van de aardbodem. En dat blijkt ook duidelijk, broeders en zusters, als je gaat kijken naar de indeling van de beloftes. Want er zijn 6 beloftes die genoemd worden en in het eerste deel, dat volgt na de oproep aan Abraham van ga uit, zie je dat in dat eerste deel, in die eerste 3 beloftes, de relatie tussen Abraham en Javé centraal staat. Terwijl in het tweede deel van die beloftes, waar een oproep aan vooraf gaat, wees in zegen, zie je heel nadrukkelijk dat de relatie tussen Abraham en de overige families, familieklans van de aarde, centraal staat. Dus in die eerste persoonlijke beloftes die je vindt, zie je dat Abraham de ontvanger is van de zegen. Terwijl in het tweede deel, dat je heel nadrukkelijk ziet, dat Abraham geroepen is om Gods medium, Gods kanaal van zegen te zijn naar anderen. Dus als we die eerste beloftes aan Abraham overdenken, een natie, een persoonlijke zegen en een grote naam, dan zijn die geen doel op zichzelf. Maar, zoals we gaan zien vanmorgen, is het God zijn bedoeling dat Abraham niet alleen een ontvanger is van zegen, maar dat hij die ook overbrengt aan alle families, aan alle familieklans over de ganse aarde. Dat is Gods oorspronkelijke bedoeling. Nu, het eerste waar ik uw aandacht wil bevragen, is het feit dat die beloftes aan Abraham voorwaardelijk zijn. Die zijn niet onvoorwaardelijk, maar die zijn voorwaardelijk. Vandaar dat ik er de nadruk op leg dat die beide reeksen van zegeningen, van beloftes van God, voorafgegaan worden door een nadrukkelijke, dwingende oproep. Als eerste, ga uit, en als tweede, wees een zegen. Daar is hier heel nadrukkelijk dat, zolang Abraham geen gehoor heeft aan die oproep van de Heer God om uit te gaan en het land te gaan bezien, dan kan er ook, zoals we het vinden in vers 7, dan kan er ook geen bevestiging volgen van God, waarin hij nadrukkelijk dan tegen Abraham zegt, ik zal uw nageslacht dat land geven. Eerst moet hij gehoor geven aan die oproep van de Heere God, en daarna, wanneer hij in geloof zijn weg gaat en in het beloofde land komt, dan zie je pas in vers 7 dat er ook bevestiging komt, en dat de Heere zeker belooft dat hij het land zal geven aan Abrahams nageslacht. Abraham die kan geen zegen zijn voor anderen, zolang hij in Haran blijft en niet in gehoorzaamheid uitgaat. Abrahams gehoorzaamheid is zeer belangrijk, want we zien ook, en je moet niet zo ver voor zoeken, dat wanneer Abraham gehoorzaam is of ongehoorzaam is, dat ook bepalend is of hij nu tot zegen of tot vloek is voor anderen. Kijk maar eens in het tweede gedeelte van hoofdstuk 12. Je moet dus nog niet zo ver lopen. Je ziet dan dat Abraham naar Egypte gaat. En dan zie je welke dramatische gevolgen het geeft wanneer Abraham een halve waarheid zegt dat Sarah zijn zuster is. Welke gevolgen dit geeft voor het huis van Farao. Want daar zien we dat ondanks het feit dat Farao Abraham goedgezind is en hem vele havens schenkt, zien we toch dat het door de schuld van Abrahams ongehoorzaamheid aan God Farao's huis geslagen wordt met vele plagen. Dus zie je, of de Abraham tot zegen zal zijn voor anderen, wordt allereerst bepaald door zijn persoonlijke verstandhouding, zijn persoonlijke relatie tot de Heere God. En dat moet juist onze aandacht allereerst richten op die eerste drie beloftes, die heel persoonlijk aan Abraham gericht zijn. Het eerste trio, zoals we gelezen hebben, ik zal u tot een grote natie maken, u zegenen en uw naam groot maken, die middelste belofte is de centrale belofte van die eerste drie en die andere twee bepaalt. Want laten we daar eens een moment bij stilstaan. Heel concreet, als je kijkt naar het leven van Abraham, gezegend worden door God, wat betekent dat voor Abraham? Wel, als je oppervlakkig leest, gezegend zijn, dat betekent voor hem een lang en verzadigd leven hebben, waarin dat hij goede gezondheid geniet, een grote familie heeft, een bloeiende veestapel, vruchtbare oogsten, Gods bescherming geniet en overwinning krijgt over al zijn vijanden. Als je dat concreet eigenlijk naar onze dagen, naar onze huidige samenleving zou overbrengen, dan zou het betekenen dat gezegend zijn door God succes betekent in het zakenleven, of dat je carrière maakt op je werk, dat je goede gezondheid hebt, dat je voorspoedig bent, dat je invloedrijk bent ten aanzien van al je vrienden op Facebook bijvoorbeeld, dat je een mooi huis hebt en dat je een propere wagen staan hebt op de oprit. Zo vinden we ook dat dit de manier is waarin dat veel christenen vandaag de dag tegen zegen aankijken. Ze geloven dat deze dingen uiteindelijk de zegen is die God belooft, ook aan Abraham. Maar laten we daar een momentje bij stilstaan. Als je verder leest in de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob, dan kom je ook andere figuren tegen als Lot, Ismaël, Esau. En dan ga je zien dat deze mensen evenzeer welvaart en succes kennen. En toch is er niemand die het in zijn hoofd haalt om Lot, Ismaël en Esau op dezelfde lijn te plaatsen van Abraham, Isaac en Jacob. Er is niemand die dat gaat doen. Als we willen gaan kijken wat dat zegen uiteindelijk betekent voor Jacob en de aartsvaders, dat geleidelijk aan duidelijk wordt in hun leven. Als je bijvoorbeeld hier kijkt in dit hoofdstuk, dan zie je dat het Gods initiatief is die Abraham uitverkiest. Je ziet dat de Heere God beloftes aan hem maakt, en wanneer dat hij ook in gehoorzaamheid die eerste stappen zet, dan wordt hij meteen ook door de Heere God bevestigd. eind of het tweede gedeelte van het hoofdstuk zie dat hij uiteindelijk verzeild geraakt in Egypte. En dat hij daar door zijn eigen schuld in dikke problemen komt. Maar dan zie je dat de Heer God hem niet loslaat. En dat de Heer het is die hem verlost uit die netelige situatie waar hij zichzelf had ingewerkt. Als je kijkt naar het volgende hoofdstuk, dan zie je in Genesis hoofdstuk 13 dat Abraham zich herpakt. En er moet een keuze gemaakt worden in zijn leven. En dan zie je nadrukkelijk dat hij daar in tegenstelling tot Lot niet kiest voor de welvaart of voor de bescherming of voor de zekerheden van Sodom. Maar dat hij heel nadrukkelijk kiest om de Heer te volgen. En opnieuw volgt er in hoofdstuk 13 een bevestiging van de Heere God. Dat de Heere God hem opnieuw richt op die beloftes die hij maakt aangaande zijn nageslacht, aangaande het land, juist om Abraham te motiveren om daarop gefocust en gericht te zijn in dit leven. Hij komt hem daar weer in tegemoet. En dan vind je in hoofdstuk 14 dat de Heere met Abraham is, wanneer hij een reddingsoperatie op touw zet om Lot te bevrijden uit de handen van die vier krijgsheren die Sodom overvallen hebben. We zien dat de Heere met Abraham is door die vijanden aan hem over te leveren. In Genesis hoofdstuk 15 treffen we een heel andere situatie. En dan zien we dat Abraham een beetje bezorgd is en eigenlijk ook wel een stuk ontgoocheld is. En dan moet je maar voor hetzelfde lezen op welke bijzondere manier dat Yahweh Abraham bemoedigt en vertroost. Op een volgende keer, zo de Heer wil, gaan we daar dieper op ingaan. Maar ik hoop dat je begrijpt waar ik op wil aansturen, broeders en zusters, namelijk dat de zegen van Abraham een groeiende persoonlijke relatie is met Yahweh. Dat is de essentie van de zegen die Abraham krijgt. En dat is de relatie waarin dat door die omgang met de Heere God Abraham verandert geleidelijk aan. En hij een enorme zekerheid en veiligheid kent in die relatie met de Heere God. En gaandeweg zien we in het boek Genesis dat die zegen plaatsgrijpt in het kader, in de context van een verbondsrelatie met de Heere God. En in die verbondsrelatie met de Heere God geniet Abraham zegen. Zegen die zich uit, of die uitingen zijn van Gods goedheid, van zijn trouw, van zijn loyaliteit aan Abraham en zijn solidariteit. En we zien dat in die gezegende relatie Abraham groeit in karakter en in persoon. En daardoor is hij ook in staat om meer en meer Gods intenties en zijn bedoelingen in de praktijk te brengen. Dat is een groeiproces. Kijk, de Heer God verlangt zaken van Abraham, maar we leren heel duidelijk dat in die persoonlijke verbondsrelatie er iets gaat groeien tussen de Heer en Abraham. Er gaat iets groeien en bloeien. En daardoor is Abraham meer en meer in staat om die roeping te vervullen waartoe hij door de Heere geroepen is. De Heere verlangt van hem verschillende dingen, maar dan zie je dat de Heer ook tegelijk hem zijn genade geeft en alle bijstand verleent, zodanig dat hij in staat komt om dat wat de Heer van hem verlangt te vervullen. Ja, als we naar Genesis hoofdstuk 22 gaan, dan verhapen wij ons allemaal op die ultieme geloofsproef waarin de Abraham ertoe komt om zijn zoon te offeren. Wij verkijken ons daarop en zeggen, kijk, amai, Abraham is in staat om zijn zoon op te offeren aan de Heer God. Ja, maar bedenk wel dat er 20 jaar en meer aan vooraf is gegaan, waarin de Abraham met God gewandeld heeft en gegroeid is in die relatie, zodanig dat hij ook tot dat punt kon komen om daarin God te eren. De Heer vraagt van ons niets, wat hij langs de andere kant ook niet in zijn genade geeft en ons belooft met ons te zijn. Als je wilt zien wat dat zegen is, dan geloof ik dat Abraham in zichzelf de belichaming en het voorbeeld is van wat het betekent om door de Heer gezegend te zijn. Weet je, hij is de eerste man in de Bijbel die Gods vriend wordt genoemd. Moet je eens nagaan. Is dat niet veelzeggend? Als de Heere God jou zijn vriend noemt, zou je een grotere zegen kunnen bedenken dan dat jij God zo kent en dat je zo door God gekend bent? Denk je niet. Al wie daar in de Heer Jezus Christus is, die hier aanwezig is vanmorgen, hebben we gelezen, die is naar de belofte mede-erfgenaam van Abraham. Zonen en dochters van Abraham in het geloof. En verlangen wij ook zoals Abraham om zo God te kennen en door God zo gekend te zijn. Want dat is de zegen van Abraham, die uiteindelijk ook uw deel geworden is in de Heer Jezus Christus. Nu, als we zien wat dat zegen voor Abraham betekent, dat het gaat om een persoonlijke relatie met God in een verbondskader, dan is het ook een stuk gemakkelijker te begrijpen waarom dat de centrale zegening is in die eerste drie die we vinden. Als het gaat om een natie, de eerste belofte is dat uiteindelijk de Heere belooft dat hij uit Abraham een grote natie, een groot volk zal bouwen. En als die natie die de Heer God uit Abraham zal bouwen zich ooit moet onderscheiden van al die naties die ooit zullen ontstaan in de wereld, want al die families, die familieklans, die worden verstrooid over de aarde, die gaan volkeren vormen en die gaan op hun beurt ook in de geschiedenis grote naties vormen. Maar als de natie die God uit Abraham zal bouwen zich moet onderscheiden van al die andere naties, dan zal er dit aan de basis moeten liggen, namelijk een gezegende verbondsrelatie waarvan Abraham juist de belichaming en het prototype is, om het zo te zeggen. Dat is het fundament van die gemeenschap die de Heere God zal bouwen uit Abraham. En ik moest in mijn voorbereiding ook terugdenken aan onze laatste overdenking uit het boek Numeri. Weet je nog, uit Numeri hoofdstuk 14. We hebben toen stilgestaan bij dat gedeelte en ik heb dat de naam gegeven, Abrahams biologische nageslacht lijkt niet op hun vader. En ik was op die titel gekomen omdat je daar ziet in Numeri hoofdstuk 14 dat die Exodus-generatie niet het beloofde land kan binnengaan. En waarom kunnen ze niet binnengaan? Wel vanwege hun ongeloof. Ze willen zelfs terugkeren naar Egypte. En dan vinden we daar dat Javé dreigt om zijn volk te oordelen en om hen te verstoten. En hij zegt dat die bijzondere woorden aan Mozes, ik zal het u voorlezen, nummer 14 vers 11 en 12. Hij zegt, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met de pest treffen en ik zal het verstoten en ik zal u, zegt hij tot Mozes, en ik zal u tot een grotere en machtiger natie maken dan dit is. Kijk, in het licht van wat we nu overdenken, wordt het ook een stukje duidelijker, denk ik, waarom dat Javé suggereert aan Mozes om uit hem een natie te bouwen die groter is dan dat Israël naar het vlees ooit zou worden. Want juist bij Mozes merken we datzelfde onvoorwaardelijke geloofsvertrouwen die we in beginsel ontdekken bij Abraham. Dat is de basis die nodig is om zo'n grote natie ooit te kunnen bouwen. Zo'n gezegende relatie tussen God en zijn volk, die kan je niet loskoppelen van een onvoorwaardelijk geloofsvertrouwen in God zelf. Die twee gaan hand in hand. Anders kan die samenleving die God voor ogen heeft nooit gebouwd worden. Kan die stad waarvan dat God, de stad met de fundamenten waarvan God de bouwmeester en ontwerper is, kan die nooit of te nimmer gerealiseerd worden. En dat geloofsvertrouwen dat Mozes, maar in beginsel ook Abraham zo typeert, dat is geen bijzondere kwaliteit die Abraham uit zichzelf bezit. Soms wordt er gezegd van, ja, je moet maar eenvoudig geloven. Kijk eens naar Abraham, welk een eenvoudig, simpel geloof. Alsof dat je zou kunnen van nature dat aanleren om zo te gaan vertrouwen op God. No way. Het geloof dat aan de basis ligt van een verbondsrelatie tussen Abraham en Javé is een zegen van God zelf. Het is een geschenk van God. Het is iets wat mensen van nature absoluut niet kunnen bezitten en ook niet kunnen aanleren of in getraind worden. Dus eenvoudig, simpel geloof, dat bestaat eigenlijk niet. Het is een gave, het is een geschenk van God dat u moet gegeven worden. En het is dat geloof dat aan de basis ligt van die verbondsrelatie tussen Abraham en Javé, waarin dat die vertrouwelijke omgang tussen Javé en Abraham stilaan begint te groeien en te bloeien. En dat zal het kenmerk zijn, broeders en zusters, van allen die ingeschreven staan op de burgerlijke stand van het hemelse Jeruzalem. Allen die daarin geschreven staan op die lijst, zij zijn allemaal gekenmerkt door datzelfde geloof. Zij zijn ware kinderen van Abraham naar het geloof. Het zijn enkel zij die ook uitzien naar die stad die God bouwt, waarvan de fundamenten voor eeuwig en onvergankelijk zijn. En dat brengt me mee de derde zegening die hier genoemd wordt, namelijk het feit dat de Heere belooft dat Abraham een grote naam zal ontvangen. Als je dat leest, dat de Heere Abraham een grote naam zal geven, dan is dit zonder twijfel nogmaals bedoeld in dit gedeelte om een contrast te vormen met wat we in het vorige hoofdstuk het Babel-incident vinden. Daar vinden we nadrukkelijk dat zij die dit bouwproject starten, de stad Babel met zijn toren, dat zij ambities hebben. En een van die ambities is om een naam voor zichzelf te maken. We vinden namelijk in Genesis 11 vers 4, ik zal het u voorlezen. Daar zeggen de mensen, kom laten wij voor ons een stad bouwen, een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Een naam maken. Ik denk dat naam hier de betekenis geeft van een reputatie zich verwerven. Dat betekent dat die bouwers van deze stad eigenlijk erop uit zijn om door middel van de realisatie van het gigantische bouwproject zich naam en faam te verwerven. Om langs deze weg zichzelf en hun naam onsterfelijk te maken. Maar welk een geweldig contrast als je ziet dat de Heere God zegt, ja, Abraham zal groot worden, maar bij Abraham is het grote verschil dat dat niet het resultaat zal zijn van zijn eigen kunnen. Het zal een grote naam zijn die een gave is van God zelf en niet het gevolg van persoonlijk succes. Ik denk dat het heel belangrijk is om te onderscheiden. Want Abraham is niet de enige in de schrift die deze belofte krijgt. Er is nog iemand die deze belofte krijgt. David. En daar kunnen we nog iets meer uit leren wat de Heere hiermee bedoelt. In 2 Samuel 7 vers 9, waar de Heere God aan David beloftes maakt en zichzelf verbindt, dan zegt hij in 2 Samuel 7 vers 9, en ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgegroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk die van de groten der aarde. Dus het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat de grote naam die hier aan Abraham beloofd wordt, meer inhoudt dan naam, faam, roem, zoals dat zo typerend is voor de wereld waarin wij leven. Abraham zal een koninklijk figuur zijn. Ik heb u de vorige maal erop gewezen dat er uit Abraham en Sarah koningen zullen geboren worden. En zoals ik al toen aangaf, zie je dat Abraham nooit rechtstreeks een koning genoemd wordt, maar hij wordt wel in het beloofde land op vele plaatsen als een koning behandeld. Wanneer hij bijvoorbeeld gaat onderhandelen nadat Sarah gestorven is met de Hittieten om een stuk grond tot een begraafplaats voor zijn vrouw, dan noemen de Hittieten hem een vorst van God die in ons midden is. En we vinden ook dat, zoals die belofte beschreven wordt aan David, inderdaad God overal met Abraham is. God is zijn bescherming en de Heer baant zijn weg. En in Genesis hoofdstuk 21 proeven we heel nadrukkelijk het ontzag en het respect die Abraham afdwingt bij een zekere koning Abimelech en zijn generaal. En daar wordt er ons getoond welke reden er is om Abraham zo te respecteren en ontzag voor hem te hebben. Ze zeggen tegen Abraham dit: God is met u in alles wat gij doet. Het is niet Abraham zijn verdienste dat koningen hem zo respecteren en zijn naam vrezen. Want als je gaat kijken in Genesis 21, dan ga je zien dat de reden waarom dat koning Abimelech een verbond wil sluiten, een vredesverbond wil sluiten met Abraham, dat dat geen reclame is voor Abraham om eerlijk te zijn. Het is niet zo fraai de reden waarom deze koning dat verbond wil sluiten. En toch vinden we dat God met Abraham is en dat hij zijn naam groot maakt. Ondanks zijn fouten, ondanks zijn tekortkomingen. Hoe moeten we dat plaatsen? Wel, er is ooit iemand die gezegd heeft, mensen, die moet je niet beoordelen naar de aanwezigheid of afwezigheid van fouten of tekorten, maar naar de richting van hun levens. En dat is wat we zo nadrukkelijk zien bij Abraham. De Heere God, ondanks alles, die schaamt zich niet voor Abraham, dat zijn naam aan die van Abraham verbonden is. Waarom? Omdat uit de richting van Abrahams leven blijkt dat hij wandelt door geloof met het uitzicht op die stad met fundamenten waarvan de God de bouwmeester is. En daarom schaamt de Heere zich niet nog voor één van hen die in de voetsporen van Abraham treedt, met dezelfde richting beter gezegd, in hun leven. We vinden heel nadrukkelijk dat God net een stad bereid geeft voor mensen zoals Abraham, die in geloof, met vallen en opstaan, door dit leven op weg zijn naar die ene stad. God schaamt zich niet voor hen, integendeel, hij heeft voor hen een stad gebouwd, vinden we zo nadrukkelijk. We zien dat Abraham eigenlijk het begin is van een koninklijk geslacht. Een geslacht van koningen en priesters die tijdens hun leven meer en meer de deugden van God gaan verkondigen in hun leven. En dan vinden we de brug eigenlijk naar het tweede gedeelte van die zegeningen hier. Dat begint met de oproep aan Abraham, wees een zegen. Wees een zegen, zegt de Heere. Dus na die persoonlijke beloftes, die eerste drie, vinden we opnieuw een oproep, wees een zegen. En daar is niet Abraham de ontvanger van zegen, zoals bij de eerste drie zegeningen, maar daar zien we dat de Heere Abraham roept, zijn roeping is, om Gods medium, om Gods kanaal te zijn, voor zegen naar anderen toe. Dus het is niet alleen Gods bedoeling dat Abraham een ontvanger is van zegen als een doel op zich. Nee, het is zijn bedoeling dat hij vanuit die zegen die hij ontvangt, ook die zegen uitdraagt naar anderen toe. En anderen tot zegen. Het is Gods plan om zo door Abraham heen alle volkeren te zegenen en tot behoudenis te brengen. Al die verstrooide families, familieklans die over de aarde verspreid zijn, het is Gods plan dat door Abraham zij gebracht worden tot God, door God hersteld, genezen worden en opnieuw verenigd worden. Dat is het plan dat we hier in beginsel vinden uiteengezet. Daartoe is Abraham geroepen, ja meer zelfs uitverkoren. En hier zie je dat uitverkiezing en beginsel niemand niet uitsluit, dat uitverkiezing en beginsel niemand niet tekort doet. Dus heeft God uiteindelijk Abraham niet uitverkoren ten goede van de wereld? Ten goede van een wereld die op geen enkel moment, dat kan je lezen in de ganse voorgeschiedenis, op geen enkel moment eigenlijk de intentie heeft om rechtvaardig te zijn en goed te doen. Daartoe is Abraham uitgekozen om hem goed te doen. Dus God doet niemand niet tekort door Abraham uit te kiezen, integendeel. Het is juist Abraham die tot zegen is voor iedereen. God heeft het zo bedoeld. We lezen, wees een zegen, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle familieklans van de aardbodem gezegend worden. Dus je ziet dat het Gods grootste motivatie is om uiteindelijk alle volken van de aardbodem te zegenen en niet te vervloeken. Maar net zoals bij Abraham zien we hier dat die zegeningen niet automatisch zijn voor de volkeren. We zien heel nadrukkelijk dat die zegeningen voorwaardelijk zijn. Zegeningen zijn namelijk afhankelijk van de houding die ten aanzien van Abraham ingenomen wordt. Het is de relatie die volken met Abraham hebben die bepalend is of dat ze zegen gaan genieten of dat ze uiteindelijk gaan vervloekt worden. Dat is de consequentie van wat we hier zien. Nu, ik wil daar niet in de details op ingaan, hoe dat ze dat vertolkt in de wereld van de dag van vandaag, maar ik wil je tonen waar het eigenlijk ten diepste op doet. Want er zijn heel veel mensen dag van vandaag, kijk maar bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten van Amerika, juist op grond van deze belofte denken ze van we gaan Israël goed doen en dan worden we gezegend. En zo zijn er ook een heel deel christenen die denken van we gaan de Joden goed doen en dan worden we gezegend. Dat is niet de betekenis hier van deze woorden. Maar het is heel nadrukkelijk zo dat Gods relatie tot al die overige volken beslist wordt door hun verhouding met Abraham. Alleen zij die op een goede voet staan met Abraham, die komen in aanmerking om die zegen te verwerven. Zij die Abraham vijandig gezind zijn of Abraham minachten, zullen uiteindelijk het voorwerp worden van Gods vernietigende vervloeking, lezen we hier. Maar, voor ik daarop inga, let eens op de subtiele bewoording. Ik weet niet, wie leest dat zo snel overheen? Ik heb het ook al 100 keer gelezen en er altijd overheen gelezen tot, denk ik, 1 week of 2 terug. Maar er staat, ik zal zegenen wie u zegenen. Meervoud. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Enkelvoud. Ik zal zegenen wie u zegenen. Meervoud. En wie u vervloekt, enkelvoud, zal ik vervloeken. En ik denk dat we daar iets kunnen proeven van de goedertierendheid van onze God. Het is namelijk Gods verlangen dat er velen zijn die door Abraham zullen gezegend worden. Maar weinigen die Abraham minachten en uiteindelijk vervloekt zullen worden. Zie je, het is Gods verlangen om te zegenen en niet om te vervloeken. Langs deze weg, langs Abraham, zal God zijn herstelplan uiteindelijk volvoeren. Maar die zegen is voorwaardelijk. Het is niet iets automatisch dat naar de volken komt en dat ze zullen ontvangen. Nee, we vinden dat die zegening voorwaardelijk is. En de voorwaarde is dat Abraham moet zegenen. Nu, wat dat betekent, zegenen of vervloeken, dat heeft alles te maken met praktische daden. En als je gaat kijken in de verdere geschiedenis van Gods volk door het boek Genesis, ga je heel nadrukkelijk zien dat er een patroon te onderscheiden valt. Abraham zegenen, dat betekent allereerst dat je de bron van zegen, waar uiteindelijk de zegen die Abraham persoonlijk ontvangt, waar die zijn oorsprong kent, in God zelf. Abraham zegenen betekent dat je met Abraham vereenzelvigt en dat je uiteindelijk tot het punt komt dat je bereid bent om jezelf aan Abraham toe te vertrouwen. Ik geef je enkele voorbeelden in het boek Genesis die dit heel nadrukkelijk illustreren. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Jacob, je kent het verhaal van Jacob, hij moet wegvluchten. De hele voorgeschiedenis is niet zo belangrijk, maar hij komt uiteindelijk bij wie terecht? Bij Laban. En het is Laban die hem opneemt in zijn huis. En het is Laban die uiteindelijk in Genesis hoofdstuk 30 zegt, dat ondanks het feit dat hij niet altijd rechtvaardig is geweest met Jacob, dat uiteindelijk alle zegeningen die hij geniet, het gevolg zijn van Jacob. Hij wordt gezegend omdat Jacob in zijn huis is. Omdat hij aan Jacob ook al zijn kleinvee heeft toevertrouwd. Let er maar eens op, in de geschiedenis komt Laban op een punt dat hij al zijn kleinvee, al zijn bezittingen, toevertrouwt aan Jacob. En hetzelfde principe zie je heel nadrukkelijk in de dagen van Jozef. Waarom wordt Potifar in Egypte zo gezegend? Omwille van Jozef. Omdat hij hem in huis opneemt en dat we nadrukkelijk zien dat hij gans zijn huis volledig toevertrouwt aan Jozef. En het gaat verder. Uiteindelijk zie je dat het niet enkel het huis van Jacob is dat gered wordt van de hongersnood in Egypte. Maar we zien dat het ganse land Egypte gezegend wordt en gered wordt van de hongersnood en overvloed heeft. Om welke reden? Omdat Farao de stap zet om het volledige land toe te vertrouwen aan Jozef. Dat is de reden. Farao heeft gezien dat God met Jozef is. Farao heeft erkend dat Gods geest in Jozef is en hem die dromen heeft uitgelegd en op voorhand op al die dingen heeft gewezen. En dan zie je dat hij de stap zet om het ganse bestuur van zijn koninkrijk aan Jozef toe te vertrouwen. En het gevolg is dat er redding is, dat er zegen is voor het land. Ik vind die geschiedenis van Jozef in die context ook wel heel bijzonder en uniek, omdat het een schaduw voor zich uitwerpt en illustreert als geen ander hoe dat de zegen van Abraham, Gods reddingsplan voor de volken, tot stand zal komen door de ware Jozef. De ware Jozef die net zoals de Jozef in Genesis ook zal verworpen worden, maar zal verhoogd worden. En wanneer hij verhoogd wordt, tot zegen is voor allen die tot hem komen. Dat is wat hij geïllustreerd ziet in deze geschiedenis. Het is in deze vernedering en verhoging dat al die beloftes van God in die Messias ja en amen zijn. Dat is wat de schrift ons leert. En daarom wil ik graag afsluiten met een stukje uit Romeinen hoofdstuk 15. Romeinen hoofdstuk 15, vers 8 tot vers 13. Dat zegt Paulus. Want ik zeg dat Christus een dienstknecht van de besnijdenis geworden is terwille van de waarheid van God. Om de beloften van de vaderen te bevestigen en opdat de volken God verheerlijken wegens de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de volken en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, weest vrolijk volken met zijn volk. En verder, looft de Heer alle volken en alle naties, laten alle naties hem prijzen. En verder zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaïe en hij die opstaat om over de volken te heersen, op hem zullen de volken hopen. En dan vinden we het gebed van Paulus, wat ook mijn gebed is voor iedereen en voor ons allemaal vanmorgen. Mogen u de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.